We gaan verder met onze serie Namen van God. En vanmorgen Yahweh Shalom. Yahweh Shalom, de Heer geeft vrede. En we gaan kijken naar de geschiedenis van Gideon, de roeping van Gideon uit Rechters. Ik moet nog steeds een beetje wennen. Ik wil altijd maar Richteren zeggen, maar Rechters, hoofdstuk 6. En we trekken de lijn door naar het Nieuwe Testament. Jezus is onze vrede. Efeziërs 2, vers 14 tot en met 17. Wel, we hebben het zojuist ook gezongen. Laat de vrede heersen in uw hart. Tegelijkertijd denk ik, 5 minuutjes journaal. Jongen, waar heb je het nou toch over? Durf je dat nog wel te zeggen? Kunnen we dat in 2024 nog wel waarmaken? Nou nee, blijkbaar niet dus. Moet je het dan nog wel daarover hebben? Ja, ik denk het juist. Ik denk het juist. En ik weet niet of u het blad Kerk en Israël kent, Israël en de Kerk. En daar schrijft Diane Evers, rabbijn Diane Evers, schrijft hij over onze tijd. En afgelopen woensdag hadden we in Soest onze ouderenbijeenkomst, Omega voor Ouderen. En het thema was de tijd waarin wij leven. Hoe actueel, kun je het nog actueler hebben? En wat hij zegt, dat raakte zo diep. Een paragraafje uit zijn geschrift, democratisch de democratie de nek omdraaien. Oftewel, onze tijd is te omschrijven als een periode waarin antidemocratische krachten op democratische wijze de democratie om zeep willen helpen. Ja, het is geen gemakkelijke. Ik zeg hem gewoon nog een keer. Onze tijd is te omschrijven als een periode waarin antidemocratische krachten op democratische wijze de democratie om zeep willen helpen. En wij moeten het vertrouwen in de democratie herstellen. Antidemocratische organisaties steeds weer het woord geven leidt tot funeste gevolgen. De overheid moet neutraal blijven, maar kan dat niet, omdat allerlei hetserige, eenzijdige, wrede, activistische bewegingen op gewelddadige wijze hun programma er doorheen drukken. Het lijkt als een wolf in schaapskleren. Dat is Nederland in 2024. Op weg naar Pasen, inderdaad. Maar het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt om Pasen te vieren, om vrede te koesteren, om vrede te laten regeren, zoals we het al gezongen hebben, in onze harten. Dat is een opgave geworden. We moeten er bewust voor kiezen. En dat is ook het mooie om hier als christenen, broers en zussen vanmorgen op zondagmorgen bij elkaar te kunnen zijn en te zeggen van, en hou vol. En hou vol. Wij hebben de genade, de vrede van God leren kennen en ontvangen en we mogen daaruit leven. Wel, terug naar Gideon, ook al een spannende tijd. En het laat zich ook lezen als een spannend verhaal. Zijn naam betekent trouwens boomveller. Ik ga dat zo lezen. Of boomhouthakker. Dat herkennen we in het omhakken van de Asherah gewijde paal. Maar voordat we de schijnwerper zetten op Gideon en we uitkomen bij Yahweh Shalom, kijken we ook nog naar de plaats van de Gideon-cyclus in het boek Rechters. Maar we gaan heerlijk een stuk in de Bijbel lezen. Hoofdstuk 6, vers 11 tot 24. Ik lees hem met jullie voor. Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ophra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. En Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En ik zelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde, dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon, Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedecemd brood van een eva tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. En Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. En tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het een engel van de Heer was geweest en hij riep uit, nee Heer, nee mijn God, ik heb oog in oog gestaan met een engel van de Heer. Maar de Heer stelde hem gerust. Je hoeft niet bang te zijn. Je zult niet sterven. Gideon bouwde op die plek een altaar voor de Heer en noemde het De Heer geeft vrede. Yahweh Shalom. En tot op de dag van vandaag staat dat altaar op het land van de afstammelingen van Abiezer in Ofra. Tot zover deze prachtige geschiedenis uit de Bijbel. En wel, ik zei al, Gideon betekent boomveller, houthakker. En je kunt in de geschiedenis van Gideon als het ware een symmetrische opbouw ontdekken. Heel interessant, want het laat zien dat er heel erg goed nagedacht is over de geschiedenis van Gideon. En ook over het bredere geheel van het boek Rechters. Gideon is trouwens de middelste van 12 rechters. En het is opvallend dat de rechters voor Gideon, dat zijn eigenlijk al mannen en ook vrouwen van geloof. Bij Gideon lijkt de lijn wat te knakken. Gideon, de grote twijfelaar, ik wil een teken en ik wil nog een teken en ik wil nog een teken. En Simpson, hoe leefde hij op zoveel momenten zonder God? De lijn lijkt naar beneden te gaan, na Gideon in het bijzonder. We zien een inleiding in het boek Richteren over Gideon. Hij wordt geroepen tot bevrijder van Israël. Dan komt de strijd natuurlijk, het middelgedeelte, Gideon's strijd om Gods belofte te vertrouwen. En de bevrijding van Israël volgt. En dan is er ook een epiloog. En zo zie je dat A en A1, die komen weer bij elkaar als het ware. B en B1, roeping tot bevrijding, de daadwerkelijke bevrijding. En C, het middengedeelte, Gideon's strijd. Ik Ik zou, als je de geschiedenissen uit het boek Rechteren verder bekijkt, dan zie je een vast stramien eigenlijk. En gelukkig zijn er creatieve mensen die daar mooie illustraties bij maken, dus daar maak ik dankbaar gebruik van. De cyclus in het boek Rechteren, het is in het algemeen zo, er is sprake van zonde. Het volk denkt van, ah joh, God, offeren, ach kom nou toch. Moet je eens kijken, we kunnen toch zelf, we werken zelf op het land, we kunnen zelf voor eten zorgen, we verzorgen er helemaal zelf voor. En dan zegt God, oké, ga je gang, ik trek mijn handen terug, zoek het maar uit. En wat gebeurt er? Oh, dat doe ik zeker. Oh, dan krijg je onderdrukking. Want dan blijkt opeens, we kunnen het toch niet zelf. God straft hen door een vijandig volk over hen te laten heersen. En wat gebeurt er dan? Als er druk is, dan ga je roepen. Dan ga je het zeggen. Dan ga je op je knieën terechtkomen van, help! We redden het niet alleen. God, kom erbij. En wat gebeurt er dan? God doet het. Hoe groot wil je genade nou eigenlijk zien? Door de geschiedenis, tot op de dag van vandaag. Al die eigenwijze mensen, 7 miljard ondertussen op de wereld zo'n beetje, hè, bijna 8 mil. En allemaal hebben ze hun egootjes. En allemaal hebben ze een trots van, ah joh, kom, we kunnen het toch zelf wel. Maar op het moment dat je tot berouw en inkeer komt en zegt van, ik red het niet, Heer, help. En dan komt God. En dan komt er bevrijding. God redt het volk Israël door het sturen van een rechter. God redt zijn gemeente door zijn woord. Door te zeggen van mensen, kijk hiernaar, richt je leven naar deze richtlijnen in. Want daarin ligt je vrede, daarin ligt je behoud. Wel, deze prachtige illustratie, als je hem nog een keer wil lezen, hij staat op de PowerPoint, dus Jan kan hem zo doorsturen. En dan gaan we kijken, klopt het echt wel in die geschiedenis van Gideon? Nou, wel degelijk. Hoofdstuk 6, vers 1, daar is de zonde van het volk. De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Nederland doet voor een heel groot deel wat slecht is in de ogen van de Heer. Vers 2, Jahwe's toorn. Daarom leverde hij hen over, leverde hij hen uit aan het volk van Midian. We worden in Nederland uitgeleverd aan de chaos. Zoals ik al begon, aan de antidemocratische krachten, waardoor het land in chaos meer en meer terechtkomt. De verdrukking van Israël. Hoofdstuk 6, vers 3 en 4. Elk jaar, jongens, het gewas was gegroeid en ze wilden gaan oogsten. En oh hé, hoor je de kamelen en de paarden en de legerwagens van de Midianieten niet al aankomen? En zij roofden het land leeg. En zij roofden de steden leeg. En zij roofden de huizen van de Israëlieten leeg. Ze vernietigden de oogst. Er wordt ook altijd gesproken over hoe lang duurt dat nou? Wel, dit gebeurde al 7 jaar achter elkaar. Daar word je toch moedeloos en wanhopig van? En dan komt inderdaad, hoofdstuk 6 vers 6, de roep tot Jahwe. Door toedoen van Midian verviel Israël tot bittere armoede en het volk riep de Heer te hulp. En hoe diep moeten wij, hoe diep moet Nederland, moet de wereld zinken voordat ze de Heer te hulp roepen? Ja, en het ligt niet aan Jahwe. Hij hoort en stelt een rechter aan, hoofdstuk 6, vers 14. Toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. We hebben het gelezen. En Gideon wordt ook bekrachtigd met de Heilige Geest. Hoofdstuk 6, vers 34, dat hebben we niet gelezen, maar toen kwam de geest van de Heer over Gideon. En wat gebeurt er? Het resultaat? De vijand wordt verslagen. Geloven we dat voor Nederland eigenlijk ook nog wel? Dat we door tot de Heer te roepen de vijand kunnen verslaan. Dat is een uitdaging. Daar mogen we mee bezig zijn. Daar mogen we met God samen over praten. Heer, en wat betekent dat van mij vandaag? Hoe mag ik dat uitwerken in mijn leven, in mijn omgeving? En mijn conclusie in Soest is heel eenvoudig. Ton, die wereld is veel te groot. Ton, Nederland is al veel te groot. Maar waar ik woon in Soest, dat kan ik aan. De mensen die ik daar ontmoet, die mag ik groeten. Als er hulpvragen zijn, dan mag ik daarop ingaan en kijken wat ik kan betekenen voor mensen. En dan is er altijd een momentje van koffie drinken, thee drinken, waarop je over het leven praat en waarop je mag getuigen van de vrede die God aan mij heeft gegeven. En dat kan ik aan. En dat is ook mijn uitnodiging naar jullie toe vandaag. De vijand verslaan. En dan volgt er een tijd van rust. Gideon 8, vers 28. Onder Gideon had het land 40 jaar rust. En ook wordt de dood van de richter beschreven. Hoofdstuk 8, vers 32. Gideon, de zoon van Joas, stierf op hoge leeftijd. Wel, in het gedeelte dat we gelezen hebben gaat het nadrukkelijk over de roeping van Gideon. De engel van de Heer verschijnt aan Gideon. En als je een stukje verderop leest, dan staat er de engel van de Heer wordt dan ook vertaald met de Heer zelf. Verschijnt aan Gideon. Yahweh, de Heer. Gideon is op een bijzondere plek graan aan het dorsen, uit angst voor die plunderende Midjanieten. Hij doet het in de wijnpers. En de begroeting van deze boodschapper van Yahweh is ook bijzonder. De Heer is met je, dappere krijgsman. Of de Statenvertaling zegt, strijdbare held. Ik weet niet of het misschien ook een klein beetje cynisch is. Hij staat daar als een bange wezel, steeds om zich heen kijkend, bij de wijnpers een beetje het graan te dorsen, want hij durft het niet op de eigenlijke plek te doen. Maar misschien slaat het ook wel op het feit dat Gideon de Midjanieten trotseert en dit alternatief heeft gevonden om toch graan te dorsen, om toch te eten te kunnen hebben. En mogelijk is het ook vooruitwijzend naar de opdracht die hij krijgt om daadwerkelijk te gaan strijden tegen de afgoden en tegen de Midjanieten. Gideon herkent niets goddelijks in deze boodschapper en hij reageert cynisch met waarom vragen. John die noemde er straks ook al een paar. Hè? En dat mag, daar is God niet te groot voor of niet te klein voor. We mogen hem bestoken als het ware met onze waarom-vraag, onze worstelingen. Waar blijven dan de wonderen, vraagt hij, waarover onze voorouders ons vertelden. En Gideon beschuldigt zelfs God van deze ellendige oorlogssituatie. Hij lijkt voorbij te kijken aan het aandeel dat Israël zelf had, namelijk het dienen van afgoden. Het lijkt of de Heer Gideon niet gehoord heeft. Hij geeft hem namelijk een grote opdracht. Toon je moed en bevrijd Israël. Wauw. Ja, en dan komt het erop aan, Gideon. Met zo'n opdracht. Wat doe je? Nou, Toon, je moed en bevrijd Israël. Het doet een beetje denken aan Mozes. Ik heb het er maar even naast gezet. Mozes met zijn 5 uitvluchten. Toen God hem een opdracht gaf. Ja, God, sorry hoor. Wie ben ik nou toch? Nou, datzelfde zegt Gideon ook. Joh, ik ben de jongste van de kleinste, onbeduidendste stam. Nee, foutje. Zoek maar iemand anders. Mozes ging nog verder. En wie bent u God als de mensen vragen? Ja joh, maar wie stuurt jou dan? Wie bent u God? En God openbaart zich aan Mozes als Jahwe. Ja, maar ze zullen me niet geloven. En God geeft Mozes een stok en hij kan wonderen en tekenen doen. Ja, oké, God, maar ik hakkel een beetje en ik ben geen goede spreker. En God stuurt zijn broer Aaron. En eigenlijk komt dan de aap uit de mouw. Alsjeblieft, God, stuur me iemand anders, want ik zie het helemaal niet zitten. Ik heb er geen zin in. En dan zegt God, gaan, dit is mijn opdracht. En dat zegt hij ook tegen Gideon. En misschien zegt hij dat op sommige momenten ook tegen jou, tegen u. Gaan, geen uitvluchten meer. Nu ga je doen wat ik je opdraag. Oké, Heer. Ja, maar. En dan ga je trillen en dan weet je het niet meer. Nou, dan staat er nog, de Heer antwoordt, je kunt het, niet omdat je de alleskunner bent, maar omdat ik je bijsta. Wauw. Dat is de beste motivatie die er is. Je kunt het, omdat ik, God, je bijsta. En dan heeft hij nog één kansje wat hij aangrijpt. Een teken. Laat het me zien. En misschien is dit niet het bekendste teken. Maar hij krijgt een majestueus teken. Hij moet een maaltijd, of hij wil graag een maaltijd voorbereiden. En ik weet niet of het je is opgevallen, maar dan staat er dat hij een eva-meel gebruikt. Nou, een eva, dat is tussen de 20 en 45 liter meel. Oftewel, daar kun je best voor een half dorp bijna een brood voor bakken. Dus, wat of er precies speelde, dat hij toch iets groots, toch iets begon te vermoeden van, het gaat hier om iets groters dan alleen maar Gideon en die boodschapper. In ieder geval, hij doet het en dan een bokje bereiden. En de boodschapper van God, God zelf, die wacht. Want dat is niet eventjes de magnetron aanzetten en binnen 3 minuten staat er wat op tafel. Dat is echt slachten, daar zijn ze uren mee bezig geweest. Om dat allemaal klaar te maken en het vuur te stoken en daar de koeken op te branden. Oké, heeft ze niet laten rijzen. En de engel wacht. En dan komt hij met, als het ware, al een offer. En dan zegt de engel, leg het daar maar neer op die steen. En giet het vocht er maar over uit. En dan wordt dat offer aangeraakt door de staf van de boodschapper van God. En dan is het een offer dat verteert voor de Heer. En dan pas, zeggen wij met onze kennis achteraf, hè? En dan pas realiseert Gideon, wauw, ik heb een ontmoeting met God gehad. En hij weet genoeg uit de geschiedenis dat dat wel eens een dodelijke afloop zou kunnen hebben. En ook daarin komt God hem alweer tegemoet als hij zegt, wees niet bevreesd. En ga nu op pad. Gideon vreest voor zijn leven. Een ontmoeting met de God, met de levende. Vrede zij met u. Wees niet bevreesd. U zult niet sterven. een vredegroet. En die ondertussen bekende woorden, wees niet bevreesd. Hoeveel keer zal het in de Bijbel staan? Ik zal het voor een volgende keer eens even tellen. Ik denk wel honderden keren. Die vreesachtige mensen. Ik durf het niet. Ik kan het niet. Hoe moet dat nou? Help! Wees niet bevreesd. En vrede, shalom van mij. Wat is dat bijzonder? Is dat niet een prachtig evangelie? Gideon, oké, hij verdient te sterven. Wij verdienen te sterven. Als we geconfronteerd worden met Gods grootheid en heiligheid. Als we onze beperktheid, zondigheid, tekortkomingen dan scherp en levensgroot voor ons zien. Dan hebben we geen schijn van kans in onszelf. Maar dan hebben we Gods vredesaanbod. Gods genadeaanbod nodig. En we weten het, God wil niet de dood van de zondaar. Maar hij wil hem en haar het genot schenken van de vrede die gegrond is op de volledige voldoening. Die hij heeft gevonden in het werk van Jezus Christus op het kruis. Vanmorgen mag ik u en jou vrede verkondigen. Heil, shalom, heelheid. En als dat je hart raakt, dan wil je daarop antwoorden. Dan kom je tot aanbidding. Dan ga je een lofoffer op een geestelijk altaar leggen. En dat zien we gebeuren bij Gideon. Hij bouwt een altaar voor de Heer. En hij noemt het Yahweh Shalom. De Heer is vrede. Wat een mooie getuigenis van die twijfelachtige Gideon. En ook wij mogen getuigen dat God onze vrede is. En pas daarna is Gideon in staat om op te staan tegen de afgoden en tegen die vijandige Midjanieten. En dan gaat hij de strijd aan. Hij sloopt het altaar van de Baal. Hij hakt de Asherah-paal om en maakt een altaar en offert de beste stier van zijn vader voor de enige ware God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Yahweh Shalom. En als er actie komt, dan komt er reactie. Het logische gevolg van die zondige cultuur die was ontstaan, dat was dat het hele dorp hem wilde doden. Zo diep was de afgodsdienst geïnfiltreerd in die samenleving. Het lijkt er zelfs op, als je de geschiedenis leest, dat zijn vader een priester van de Baal en de Asherah was. Ja, en als het zo diep zit, dan is er een krachtig ingrijpen van God nodig om dat te doorbreken. Dan is het nodig dat de engel van de Heer zelf verschijnt en een indrukwekkend teken geeft. Ik zei al, we willen de lijn ook doortrekken. Vanuit Yahweh Shalom kijken we naar het evangelie van de vrede. Christus Jezus is onze vrede. En heel mooi beschrijft Paulus dat in Efeze hoofdstuk 2. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. En dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Yahweh Shalom. En ook nog hoofdstuk 2 vers 17. Christus Jezus is onze vrede. Hoofdstuk 2 vers 14. En we lezen die verse Efeze 2 vers 11 tot en met 18. Bedenk daarom dat u... Jij, ik. U die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt, door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. Geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de belofte die daarbij hoorde. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver was, weg was in Christus Jezus, dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap heeft afgebroken, ertussen heeft afgebroken, en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Jezus vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij u verkondigen, u die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. En dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Wat is het goed om te bedenken wat onze positie in het verleden was. Leven zonder Christus. Worstelen in eigen kracht. Ervaren dat je het alleen niet redt. Paulus schetst het zo treffend, vers 12, we leefden in een wereld zonder hoop en zonder God. En af en toe dan kan dat me aangrijpen. Als ik zoveel mensen om me heen zie die nog steeds zo leven. Op de begrafenis van Nanda's moeder waren de 4 kinderen met hun partners en de 19 kleinkinderen en dan nog 8 kleinkinderen. En van de 19 is er eentje die nog actief met de kerk bezig is, met geloof bezig is. En 18 niet meer. En dat raakt me zo. En dat brengt me zo op de knieën. Heer, ontfermt u zich over hen. Elk jaar verlaten er in Nederland meer mensen de kerk. Dagelijks 279. 60% van de Nederlanders rekent zich niet meer tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke stroming. Bekijk dat eens voor Hoek van Holland. 2023 zag ik op de website waren er ruim 10.000 inwoners in Hoek van Holland. Dan gaat het over 6.000 kostbare mensen die zich niet meer tot een kerk rekenen. En van die 4.000 weten we niet of het wedergeboren christenen zijn. En dan komt het zo dichtbij. Hoe kan ik? Hoe kun jij? Hoe kunt u hen jaloers maken op een leven met Christus? Overtuigen lukt niet hoor. Kan alleen de Heilige Geest. Maar wij mogen getuigen. Ons gebed mag elke morgen zijn. Heer, wie mag ik vandaag ontmoeten? En Heer, geeft u mij de goede woorden om te zeggen. En uiteraard klopt de aanwijzing die ons geeft. We kunnen dat alleen maar door Jezus Christus zelf, die onze vrede is. Als wij die vrede van Christus uitleven, dan kunnen we mensen tot vragen brengen. Dan kunnen we mensen zeggen van, ja, maar ik merk toch, ik proef toch, of ik voel toch dat jij iets hebt wat ik niet heb. En als daar een vraag komt, wauw, dan hebben we kansen voor het koninkrijk. Kansen voor het koninkrijk van God. Heel eenvoudig beginnen. Op straat groeten. Of in de lift of bij de winkel. Behulpzaam zijn met woord en daad. Als wij mensen zien. Als door de ogen van God met ontferming bewogen. Dan heeft dat een positieve uitwerking. Dat wordt opgemerkt en dan worden we bevraagd. En dan mogen we op Jezus Christus wijzen. Alleen door het bloed van Christus. We kunnen het alleen maar door hem. Jezus alleen kan de muur van vijandschap die er is tussen de werelden van licht en duister afbreken. Misschien is een Alpha-cursus een bruikbaar hulpmiddel. Of ik zag dat binnenkort Gerard van der Schee ook hier komt spreken. Wel, ik heb afgelopen donderdag de laatste van 4 avonden over de cursus Goed Boos gegeven. En er was ook een niet-christen bij. Iemand vanuit onze gemeente had iemand uit haar omgeving mee uitgenodigd. Kansen voor het koninkrijk. Als het gaat om mensen handreikingen te geven, hoe ga je om met emoties, met conflicten, met boosheid? We kunnen niet om het bloed en dus om het kruis van Jezus Christus heen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is van Hosanna, ja, Palmpaasen, via Kruisigem, Golgotha en het graf, naar opstanding en overwinning gegaan. Ja, vrede, shalom, is mogelijk. Ook in 2024, door de Heer die onze vrede is. En door hem zijn wij niet langer vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de rechters, zeg ik er vanmorgen bij, en profeten. Met Jezus Christus zelf als de hoeksteen. Amen.